Broeders en zusters, van de week heb ik een Bijbelstudie over de Colossenzenbrief. En dan gaan we vers voor vers doorheen, ook in Alblasserdam. En daar wil ik vanavond toch een paar versen van lezen en daarna het einde van de Jacobusbrief. Ik wil me nu vanavond spreken over Elia, maar daarbij nog wat extra zaken. We gaan even naar de Colossenzenbrief. En dan lezen we vers 1 tot 4 en 15 tot 17, gewoon om onszelf te verheerlijken in het woord. Een vogeltje is veiliger als die vliegt, zei eens iemand tegen mij. En daar moest ik aan denken toen ik Colossenzen 3 vers 1 las. Als gelovigen vandaag zijn we verbonden met degene die een onvergankelijk leven heeft. We zijn verbonden met degene in wie alle wijsheid is. We zijn verbonden als een rank aan de wijnstok. We zijn in de wereld, zei mijn vader altijd, maar we zijn niet meer van de wereld. Dat is belangrijk. Dus de omstandigheden waarin we leven, hoe donker ze ook mogen zijn, net als in de tijd van Elia. Wij kunnen bloeien in deze tijd. Maar dan moeten wij wel met onze gedachten bij hem zijn met wie we verbonden zijn. En dat legt dit hoofdstuk zo schitterend uit. We lezen 1 tot 3. 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Weet je, de gemeente is niet Israël. Want Israël was niet verbonden aan de Heer Jezus. Dat waren aardse beloften. Maar wij als gemeenten hier op aarde zijn verbonden met het hoofd. En dat is zo geweldig. Wij zijn een hemelsvolk, hemelburgers hier op aarde. Daarom moeten wij ook bedenken de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Als ik spreek tegen jongeren of ook in Afrika volgende week, dan zeg ik bij Colossenzen 3, doe even je hand omhoog. Doe u even uw hand omhoog. Ja, goed zo. U bent gestorven en uw leven is verborgen in God. Nog één keer, ja, voor de tobbers. U bent gestorven. Uw leven is verborgen in God. Hoe zeker zijn we? We zijn in hem en hij is in ons. Dat is een prachtig vers voor de zekerheid van het geloof. En vers 4 is ook zo mooi, want wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is. Vroeger zocht ik de gever, de gave, nu zoek ik de gever. Christus is mijn leven. Mijn leven is Christus, zegt Paulus, en het sterven is gewin. Dan zult u ook met hem gebaard worden in heerlijkheid. Vers 15. En laat de vrede van God, dat is onze scheidsrechter, heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En weest dankbaar. Oh, om te danken. Laat het woord van Christus, ziet u, het is het woord van God, maar het is ook het woord van Christus, want de Vader en de Zoon zijn één. Het is het woord van Christus. Rijkelijk met mate in u wonen. Uw woord is de waarheid. Dat woord moet in ons wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En dit vind ik zo heerlijk, hè? Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zing voor de Heere met dank in uw hart. De opvolger van Elia was Elisa. En dan staat er in 2 Koningen 3, dan wordt er gevraagd aan Elisa om te profeteren, om Gods woord te brengen. En dan zegt Elisa, haal even de harpspeler. En dan moet de harpspeler komen en door het lied wat de harpspeler speelt en zingt, krijgt dan Elisa een geopende weg om te profeteren. En daarom beginnen wij ook met lofliederen. Ik ken broeders en die kunnen niet spreken, maar ze kunnen wel zingen. En zingend gaan ze door Nederland heen. Ik denk aan de Gideons. En wat hebben ze al geen prachtige liederen geproclameerd in ons land. En 's morgens dan luister je naar die liederen. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot. En daar word je gewoon blij van. Zingen maakt blij. Zingen kunnen we, en dat is zo heerlijk. We kunnen zingen psalmen, we kunnen zingen geestelijke liederen. We kunnen zingen Johan de Heer, we kunnen zingen opwekking. Alles is goed. Het is heerlijk dat zingen heeft een belangrijke taak in onze wandel als doorbreker. En alles wat u doet, vers 17, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Alles wat ik ben, dat is dankzij de Vader. Alles wat ik doe, dat is voor hem. Ik ben niet meer centraal. Alles draait om hem en hem alleen. En nu gaan we nog even naar Jacobus. En Jacobus was een halfbroer van de Heer Jezus. Hij is pas tot geloof gekomen na de opstanding. Tijdens het leven van de Heer Jezus staat er in Johannes 7. En zijn broers geloofden niet in hem. Ze zijn dus pas tot geloof gekomen na zijn opstanding. Blijf bidden voor je broers. Blijf bidden voor je kinderen. Blijf bidden voor je kleinkinderen. Ook al zie je niets. Weet u het nog, de moeder van Augustinus, een kind van zoveel gebed, kan niet verloren gaan. O, de kracht van het gebed, daar eindigt Jacobus mee, we lezen het. Vers 13 van hoofdstuk 5. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtreding en bid voor elkaar. Opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Hoe was het vroeger ook alweer in die andere vertaling? Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Het zit gewoon in je, dat woord. En alles wat ons tot bidden brengt, broeders en zusters, is altijd een zegen. Ik denk nog even aan de Heer Jezus in de storm met de discipelen. De storm maakte de Heer Jezus niet wakker, maar wel het gebed van zijn kinderen. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens net zoals wij. Hij deed een vurig gebed, dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen. Maar wat zien we bij dat tweede gebed, gaat het niet in 1 keer, hij blijft aan het bidden. Weet u nog, totdat die knecht een wolkje ziet in de vorm van een hand. Dus dat aanhoudende gebed voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Mijn vrouw doet het iedere morgen. En af en toe mag je dan een lichtpuntje zien. En als je niet meer met je kinderen over de Heer kan praten, dan kunnen we wel met de Heer over onze kinderen praten. En aan aanhoudend gebed, dat vermag veel. Elia bad 6 keer en de 7e keer, toen zag hij een teken in de lucht. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Soms ga je door momenten heen dat je persoonlijk ook toegesproken wordt. Gisteren hadden wij een Israël-reunie. En dat doe ik samen met Jack Brunt. En hij sprak over Romeinen 1 vers 9. Als prediker probeer je je medegelovigen door het woord te bemoedigen. Maar wij hebben ook bemoediging nodig. Daarvoor las ik Galaten 6 vers 10. Wij worden opgeroepen om goed te doen. Maar bovenal voor onze geloofsgenoten. Want wij zijn maar een kleine minderheid in deze wereld. Bovenal voor onze geloofsgenoten. heb acht op elkaar. En Jacobus eindigt ook zo dat, ja, acht houden op je broeder, want het is mogelijk om hem te winnen, om hem terug te halen uit die zondige weg. En dan, ja, dan red je hem van de dood en een menigte van zonden. Ja, Kain zei het eens, ben ik mijn broeders hoeder? Ja, daar ben je. Wij moeten acht nemen op elkaar. Weet je waarom? Want wij zijn een familie. Daarom doen wij voorbeden voor de zieken. Daarom luisteren we naar elkaar. Daarom is deze tijd met elkaar niet alleen de prediking en het zingen. Maar na de dienst hebben we soms ook nog hele belangrijke gesprekken. En dit zijn belangrijke momenten. Acht nemen voor elkaar. Goed doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Elkaar bemoedigen door het woord. Paulus zegt dat zo mooi. Ik kan anderen troosten met de troost waarmede ik zelf getroost word. En dat is zo rijk. Ik had u verteld dat ik heel graag over Elia vanavond een paar waarheden door wil geven. Komt u met mij mee naar 1 Koningen 17. Als u denkt, het is een donkere tijd in de wereld, het is een onrustige tijd in de wereld, de verkeerde mensen zitten op de troon, de verkeerde mensen geven leiding aan ons land, dan mag ik het u vertellen, er is niets nieuws onder de zon. Dit hebben wij al meer meegemaakt, dat de verkeerde koning op de troon zit. En in de tijd van 1 Koningen 17, welke koning regeerde er toen? Begint met een A. Achab. Kijkt u even naar Achab in hoofdstuk 16, vers 30. En dan laten we verder met rust. Maar het is wel belangrijk om dat even te zien. Die Achab, hè, wandelde in heel de weg van Jerobeam, de zoon van Nebat, en zijn zonde, waarmee hij Israël had doen zondigen, om de Heere, de God van Israël tot toorn te vechten met hun nietige afgoden. Oh, dat is niet 30. Dat is 26. Ik ga een stukje verder. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere. En hier gaat het om het samen te vatten. Meer dan allen die er voor hem geweest waren. Dus, die Achab met zijn vrouw Izebel, dat was slecht nieuws. Weet u, toen ze de Hebreeuwse taal weer in praktijk brachten door Eliezer ben Jehuda, dat was een dode taal, dat was een gebedstaal, die werd niet gesproken. Toen hadden ze geen woord voor vuilnis. En weet je wat vandaag het woord voor vuilnis is? Izebel. Dus ze hebben haar ook een functie gegeven. Ga even het vuilnis buiten zetten. Gaat die zebel even buiten zetten, weet je. En dat is eigenlijk wel een beetje komisch. Want daarin komt zij terug vandaag, Izebel. Maar Achab en Izebel waren slecht nieuws. Als je alleen maar denkt aan die wijngaard van Nabot. Je hebt dat als kind gehoord en je zat ervan te gruwen. Wat ze deden om hun zin te krijgen. En daarna is gelukkig Achab nog tot inkeer gekomen. Achab noemde Elia een problemenmaker. Maar weet u, je leeft in een omgedraaide wereld. Je leeft echt in een omgekeerde wereld. Degenen die de grootste zegen zijn in deze wereld worden problemenmakers genoemd. En de problemenmakers die zitten op de troon. En je kunt dat overal zien. De boeren krijgen weer de schuld. Maar weet u, in welk beroep in Nederland de minste echtscheidingen zijn, dat is wel bij de boeren. Maar daar rekenen ze niet op. Daar hebben ze het niet over. Ik noem maar een voorbeeld. We leven echt in een omgekeerde wereld. Mijn vrouw en ik kregen 5 jaar geleden nieuwe buren met allemaal boeddhabeelden. En van de eerste dag hebben ze ons getreiterd en geplaagd en de kinderen en de kleinkinderen uitgescholden. En we konden nergens naartoe. En je krijgt nog uiteindelijk de schuld ook. Het is eerlijk, broeders en zusters, een omgekeerde wereld hier. Weet je waarom? En dan moet je echt tegen jezelf zeggen. Wij leven hier, Colossenzen 1 vers 13, in een domein. Het is het domein van Satan. En daarom worden er zulke verwarde beslissingen genomen. Daarom is het zo duister. Daarom, als je het nieuws kijkt, dan kun je zien wat de duivel weer uitgevreten heeft de laatste 24 uur. En het is zo belangrijk dat je weet dat je dankzij je geloof overgeplaatst bent in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En zoals ik al zei, we zijn in de wereld en dit wereldsysteem is duister. Dat wordt gemotiveerd door de vijand van God. Maar wij mogen stralen als een licht. En dat vind ik zo mooi. We laten Agab en Izebel met rust en we gaan eens even kijken naar die man die bekend staat 1000 jaar later door de halfbroer van de Heer Jezus vanwege zijn gebedsleven. Elia. Elia betekent de Heer. 1 Korinthe 12 vers 3. Je kunt niet iemand Heer noemen zonder het werk van de Heilige Geest. Is mijn God. Dat betekent de naam van Elia. We weten niets van zijn achtergrond. We weten niets van zijn ouders, maar we weten wel dat hij in het overjordaanse leefde, aan de andere kant van de Jordaan. En wat zo typisch is van Elia, opeens stond hij voor je en opeens was hij ook weer verdwenen. 7 keer zegt de Heer tegen hem, ga. En dan moet hij zich gaan, afzonderen. En dan moet hij zich weer vertonen. Ga je afzonderen, ga je vertonen. En wat ik heel belangrijk vind, Elia gehoorzaamt het woord van de Heer. En met zijn gebedsleven is hij een man van autoriteit. En gebeurt datgene wat hij voorzegt. Elia was een profeet. Maar zijn profetieën waren niet nieuw. Want in Deuteronomium 11, daar staat het al, als het volk ongehoorzaam is, dan weerhoudt de Heere de regen. Dus hij zei niets nieuws, hij zei alleen maar wat er in Deuteronomium staat. Nou, we gaan even naar Elia toe in hoofdstuk 17, vers 1. In hoofdstuk 17, vers 1 staat, en Elia de Tishbiet, Tishbe betekent afzondering, is aan de andere kant van de Jordaan, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab, en dat is de koning, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. En dit moment, dit halve vers is zo belangrijk. Allereerst zegt Elia tegen Agab, ik aanbid de God van het leven. Amen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Als de Heer Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan zouden wij nog steeds in onze zonden zijn. Maar halleluja, de Heer Jezus is opgestaan. Wij dienen een levende Heer. En daarom zijn wij niet bang voor morgen. En als wij de Heere vrezen, dan hoeven wij niets anders te vrezen. Zelfs geen koning. En hij proclameert voor Agab. Ik sta voor de Heere. Ik vrees de Heere. Ik aanbid de Heere die leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Het was dus niet van horen zeggen. Het was van aangezicht tot aangezicht. En dat was de grote revolutie in het leven van Job. Wat zei Job aan het einde van het boek? Ik kende u door het horen van mijn oren, maar nu zie ik u van aangezicht tot aangezicht. Zoals Hooglied, hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Van aangezicht tot aangezicht met hem te wandelen, is een leven waardoor je mensen niet meer vreest. Waardoor je mensen vertelt wat ze moeten horen. En dan vertelt Elia tegen Agab, er zal deze jaren geen dauw of regenkoning behalve op mijn woord. Hier zien we de autoriteit waarmede Elia sprak. En die autoriteit, die kreeg hij van God, net als Samuel. Er staat in 1 Samuel 3 vers 9, geen woord viel ter aarde. En het is zo heerlijk dat wij, als wij het woord van God brengen, spreken wij met de autoriteit van de hemel. Wat was zo indrukwekkend van de toespraak van de Heere Jezus bij de bergrede? Hij sprak met autoriteit. En die autoriteit is aan ons gegeven. En Elia durft te zeggen, het is op mijn woord dat de regen wegblijft. En het is op mijn woord dat de regen komt. Ik vind het toch wel heerlijk om daar eens even over na te denken. Maar niet alleen de regen werd weerhouden, ook de dauw. 8 jaar lang heb ik in de woestijn gewoond. In de Sinaï-woestijn. En bij die tenten van de Bedouinen, daar lagen grote zeilen op de grond. Zo'n zeil, weet je, zo'n tentzeil. En die hadden ze daar expres gelegd. En 's morgens schraapten de kinderen de druppeltjes bij elkaar. En dan was het een paar bekers water. Die dauw gaf hun een glaasje water in de morgen. Maar Elia zegt, geen regen en ook geen dauw. Dat was ook heel speciaal. We gaan verder. Daarna kwam het woord van de Heere tot Elia. Ga weg van hier. Keer u naar het oosten. Verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Met andere woorden, hij kwam uit de overzijde van de Jordaan. Van de Jordaan. Hij gaat het land Israël binnen. Hij proclameert en zegt wat hij zeggen moet. En dan zegt de Heere direct, ga terug naar het oosten. We herkennen Elia van het westen. Daar op de berg Karmel. Maar voordat Elia daar staat als de grote proclamer van het woord tegen al die 850 Baalpriesters, moet hij eerst naar het oosten. Hij heeft die tijd van voorbereiding nodig om daar later te gaan staan in Karmel. Jaren geleden had ik een hartinfarct. En toen kwam een Joodse broeder naar me toe, Jacob Damkani. Hij is nu zelf in coma. En ik had het nooit vergeten. Hij zei, jij gaat nog niet hemelen. Want de Heere God heeft zoveel in jou geïnvesteerd. Broeders en zusters, ik sta voor u 48 jaar nadat ik de Heere persoonlijk heb leren kennen. In de woestijn. Maar de Heer heeft mij afgezonderd gehouden. Voor vele, vele jaren op mijn knietjes met een open Bijbel. En nu mag ik spreken bij Transworld Radio, vers voor vers, het evangelie van Johannes. Weer die series bij Family 7, vanavond voor u. Maar hier is een voorwerk aan vooraf gegaan. Hier zijn jaren van eenzaamheid vooraf gegaan. Mensen zeggen wel eens, jij spreekt niet alleen met je mond, maar je spreekt ook met je hart. Jazeker, ik heb het doorleefd. Ik heb doorleefd het leven met God al die jaren. En ik dank hem ervoor dat ik af en toe in het publiek mag komen. Maar dan is het weer in privé met hem verder te wandelen. Het leven van een christen is niet op en neer, maar in en uit. Dat zei de Heer Jezus toch? De schaapjes gaan in en uit en ze vinden weide. Nadat Elia gezegd had wat er ging gebeuren met Israël, zegt de Heer, kom terug naar het oosten. Niet naar de berg Karmel, nee, terug naar het oosten. Terug over de Jordaan, alleen met mij, bij een beekje. Moet je kijken wat daar gebeurt, dat is zo leuk. In vers 4. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Nou, de beek, dat is het laagste van het landschap. Daar heb je een beekje, dus hij moest naar een heel laag gebied waar een beekje was. Geen stromende rivier, nee, een beekje. En wat gebeurt daar? Hij ging dan op weg, hij gehoorzaamt, deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Nou, dit is heel speciaal. Als eerste vogel bij Noach, weet u het nog, wordt de raaf genoemd. De duif komt terug, maar de raaf niet hoor. Want de raaf heeft heel veel te eten. Al die dode lichamen. En die raaf die eet vlees. Die raaf die geeft echt niks weg. En die raaf is een onrein dier. Maar weet ik wat ik nou zo heerlijk vind? God is de schepper van de dieren. God kan dat karakter van een raaf veranderen. En die wijsheid van God, dat wij veilig zijn in de Heer Jezus. Dat wij onaantastbaar zijn totdat onze tijd ervoor is, is die wijsheid. Want het eten kwam niet met een kameel. Het eten kwam met die raven. Als dat eten gekomen was met een stelletje kamelen, ja, die spoorzoekers, want Obadja vertelt hem, alle spoorzoekers zijn actief aan het zoeken naar jou. Maar die raven, die kwamen als helikopters voorbij vliegen en die deden iets wat een raaf nooit doet, die lieten dat vlees vallen. Vlees nota bene en brood. Dat vind ik ook zo heerlijk. Als je wandelt in gehoorzaamheid, dan leef je een luxe leven. Want die andere profeten die door Obadja in de grot verborgen bleven en door Obadja gevoerd, eten gegeven, hoe zeg je dat nou netjes, eten kregen, wat kregen ze? Water en brood. Maar Elia, die krijgt en brood en water met een stukje vlees. Leuk, hè? En waarom gebruikte de Heere die raven? Nou, al die spoorzoekers, die brachten een koosjere Joodse profeet nooit in verbinding met een stelletje onreine raven. En zo bleef Elia in leven. Maar er staat elke keer daar. Hij moest wel daar naartoe. Als hij ergens anders naartoe gegaan was, was hij ook omgekomen van den honger. Maar omdat hij in het pad van gehoorzaamheid wandelt, omdat hij in de plaats is die God hem heeft aangewezen, op wonderlijke wijze zorgt God voor hem met brood, met water en met vlees. We gaan verder lezen, want het verhaal is nog niet voorbij hoor. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Nou ja, dat is natuurlijk een proces geweest dat op een gegeven moment ziet Elia die beek minder worden. Dat water wordt minder in die beek. En wat ik nu zo te prijzen vind in Elia, hij gaat geen eigen inzicht naar. Hij wacht. Hij wacht op die plaats bij de beek, ook al wordt het water minder. Er komt zelfs een dag dat de raven niet meer voorbij vliegen. En wat wil de Heere deze Elia leren? Wij moeten ons vertrouwen niet in de beek stellen. Wij moeten ons vertrouwen niet in raven stellen. Weet u hoe vaak dat ik dit moet zeggen in Afrika? Want wij steunen daar mensen, maar dan zeg ik, je moet niet op de raven vertrouwen. Je moet op de Heere vertrouwen. Maar het is zo makkelijk om je vertrouwen te stellen in de beek. Of je vertrouwen te stellen in die raven. En de Heere leert Elia, er kan een tijd komen dat de beek opgedroogd is. Er kan een tijd komen dat de raven niet meer voorbij gaan. Maar wat wil ik je leren? Vertrouw op mij. Jij bent in de juiste plaats. Ik weet waar je zit. En ik heb een plan voor jou en een plan voor Israël. En op de juiste tijd komt de Heere en vertelt aan Elia weer iets uitzonderlijks. Wat de Heer Jezus ook toespreekt over de weduwe in het buitenland. In Lucas 4 vers 25. Kom, we lezen nog een stukje verder, want ik vind het ook zo'n schitterend gedeelte. Dan zegt hij in vers 9... Sta op, ga naar Sarfat, dat betekent verfijnen, dat aan Sidon toebehoort. En woon, weer dat woordje, daar. Weet je wat zo belangrijk is? Wat was Sidon? Dat ligt in Libanon. Sidon was de plaats waar Izebel vandaan kwam. En de vader van Izebel was de ogenpriester van het Baal-aanbidding. Sidon was het centrum van de Baal-aanbidding. Nou, ieder normaal denkend mens verbindt een Joodse profeet niet met het centrum van Baal-aanbidding. Dus op wonderlijke wijze leidt de Heere Elia van die beek dwars door het land heen naar Libanon, naar een plaats waar niemand hem zocht. Mooi is dat, hè? En die reis daar naartoe, 125 kilometer, al die spoorzoekers, op een of andere wijze waren ze blind voor die Elia. De Heere beschermde hem op weg en hij kwam aan in Sidon. En wat je dan ook weer vindt, dat is ook weer zo schitterend, daar ontmoet hij iemand. En dat mogen wij ook inleven, dat de soevereine God van boven bestuurt alles. Hij brengt ons voor een tijd als deze even bij elkaar. Om wat te horen, om iets nieuws te ervaren. En zo brengt hij mensen bij elkaar op wonderlijke wijze. Op de juiste tijd, bij de juiste poort, met de juiste vrouw. Kijk eens wat er staat in vers 10. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een rijke miljonairsvrouw, nee, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op de weg ging om het te halen, riep hij haar na en breng me ook een stukje brood voor mij mee. Dat is toch ongehoord? Elia, dat doe je toch niet? Wat doet Elia om het gesprek te beginnen? Hij vraagt een gunst. Hij vraagt om water en hij vraagt om eten. Maar het probleem was, ze had nog maar eten voor één maaltijdje. En toch vraagt hij haar een gunst. Er staat in Matthäus 6 vers 33, zoekt eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen zullen u geschonken worden. Elia vroeg voor één maaltijd. Maar wat krijgt zij daarvoor terug? Honderden maaltijden. Dat is belangrijk, hè? Als zij gewillig die ene laatste maaltijd afgeeft aan die profeet, dan gebeurt daar een wonder bij die weduwe. We lezen het. Toen zij op weg ging om het te halen, oké, vers 12. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, niet mijn God, uw God. Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. En zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. En daarna zullen we het opeten en sterven. Nou, dat was haar visie over het leven. Ik, mijn zoon en ik gaan nog één koek bakken. We gaan het samen opeten en daarna gaan wij sterven. Maar Elia was bij haar gekomen. En de Elia was heel veel Joodse weduwvrouwen voorbijgelopen. Dat zegt de Heer Jezus in Lucas 4 vers 25. En deze weduwvrouw die woonde heel dicht bij Sidon. Het centrum van de Baal-aanbidding. Dus zij was een buitenlandse vrouw, een afgodendienares. Zij noemt uw God, niet mijn God, uw God. En Elia vraagt een gunst. En dan moeten we kijken hoe dat verder gaat. Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij, maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Hier Bij die beek werd Elia getest. Hier bij deze weduwe wordt deze weduwe getest. En wij worden allemaal getest. Zonder test kunnen wij niet door het leven. Maar iedere test die wij meemaken in het leven, die heeft een doel. Niet om ons bitter te maken, maar om ons beter te maken. Dat wij meer vertrouwen krijgen in de Heer. Nou, tot nu toe heeft deze vrouw glorieus haar nood overwonnen. Ze is Elia gehoorzaam geweest en ze eten vele dagen van de meel en van de olie. En nu komt er nog een andere test. En ik wil hem toch gewoon lezen zoals het er staat. Want dit is het woord van God. Ik kan het ook niet beter uitleggen. Maar laten we het gewoon met elkaar lezen en dan samenvatten. Vers 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw des huizes ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Hier komt de test van de weduwe. Door deze crisis, door deze ziekte van haar zoon, denkt zij met haar theologisch inzicht: mijn zoon is ziek als gevolg van mijn zonden. En zij krijgt een diep zondebesef. En ze geeft Elia daar de schuld van. En zo worstelt zij mij, want zij kan daar niets aan veranderen dat die zoon ziek is. En ze denkt, ja, dat heb ik natuurlijk verkeerd gedaan. En lieve broeders en zusters, we hebben het vanavond gelezen in de bovenzaal. Gelukkig is de mens, van Romeinen 14, die zichzelf niet veroordeelt. Het was niet vanwege haar zonde. Helemaal niet. Dat gebeurde zodat zij een nieuwe ervaring kon ontvangen over de dood en de opstanding. Amen. Dit is zo heerlijk. Maar daar moeten we naartoe. Dat is het hart van het evangelie. Dat is het allerbelangrijkste, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En dat wist zij nog niet. Dat had zij nog niet ervaren. En nu ervaart ze het aan den lijve. We gaan het lezen. Vers 19. Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot, droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. Hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, niet uw God, mijn God. Hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? Weet u, de God die doden kan, die kan ook leven brengen, toch? Amen. En dat is zo heerlijk, laten we daarbij stilstaan. Hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan. En zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug. En hij werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei de vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man van God bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Oh, dit is heerlijk. Een heidense weduwvrouw. Elia gaat vele Joodse weduwen voorbij. Een heidense weduwvrouw die bij Sidon woont. Daar gaat Elia naartoe. Hij vraagt een gunst. Zij ervaart een wonder. Want die ene maaltijd wordt vermenigvuldigd met vele maaltijden. En dan haar zoon, haar lieve zoon. Hij wordt ziek en hij sterft. En zij twijfelt aan de God van Israël. Zij twijfelt aan de goedheid van de God van Israël. En zij roept dat uit tegen Elia. Nou, u weet het, in de Torah, in de eerste 5 boeken van Mozes, mocht een profeet geen doden aanraken. Maar deze Elia vereenzelft zich met die doden. En die doden komt tot leven. En dat heeft een effect, een diep effect in die vrouw. Dat zij persoonlijk tot geloof komt in de God van het leven. Hierna zien we in 1 Koningen 18 die bergtop ervaring met die Baalpriesters op de berg Karmel. Maar die voorbeschouwing, dat werk ervoor, is ook zo belangrijk. Die voorbereidingen naar die dag. We hebben enkele dagen in ons leven, dat zijn van die topdagen, waarmede wij hoogstwaarschijnlijk herinnerd worden. Maar die jaren daarvoor, die voorbereiding, die stappen van gehoorzaamheid, die vrijmoedigheid, die confrontatie, die testen, broeders en zusters, het is allemaal nodig. Alles waar u doorheen gegaan bent, waar u nu op het moment zich bevindt, dat heeft u nodig gehad, niet om u bitter te maken, maar om u beter te maken. En u een zicht te laten ontvangen van zijn dood en zijn opstanding. Want Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, het allerbelangrijkste is, Jezus Christus, gestorven naar de schriften, begraven en opgestaan naar de schriften. En daar ligt het hart van het evangelie. Tot slot, die Elia was een man zoals wij. Je komt je soms na een bergervaring, een bergtopervaring, zo tegen. Want de vijand blijft maar komen. En één bergtop heeft 2 valleien. En na die bergtopervaring op de berg Karmel gaat Elia in een depressie. Eerst werd hij gevoed door de raven, nu wordt hij gevoed door de engelen. Weet u het nog? En dan zegt hij, laat mij maar sterven. Hij ziet niet meer zitten. Heeft u de Heere wel eens gedankt voor de gebeden die hij niet verhoord heeft? Want hij verhoort dit gebed niet. Maar voor ieder rechtvaardige is een belofte. Efeze 3 vers 20. Hij doet oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Elia is niet door het proces van sterven gegaan. Elia heeft zijn persoonlijke hemelvaart beleefd. En Elia heeft een Elisa nagelaten. Elia heeft eigenlijk maar 1/3 van zijn taak hier op aarde vervuld. En die Elisa kreeg zijn 2/3. En wat ik nou zo mooi vind, dat Elia te vinden is op die berg der verheerlijking. En daar is ook Mozes. En als je dan even nadenkt om zo'n boodschap goed te eindigen. Weet je wat het onderwerp was? Exodus. Hun uitgang. Hoe gaan wij deze wereld verlaten? Nou, Elia heeft maar 1/3 van zijn taak vervuld. Want Elisa kreeg 2/3. Mozes heeft maar 1/2 vervuld. Hij was geroepen om ze uit het land van slavernij te halen, om ze in het land te brengen. Maar Jozua heeft ze in het land gebracht. Als je daarover nadenkt, is Elia 1/3, Mozes 1/2, maar de Heer Jezus, hij is de hele weg gegaan. En dan moet ik toch nog even denken aan Johannes 17 vers 4. Dan zegt de Heer Jezus in het gebed, Heere, ik heb u op deze aarde verheerlijkt. De Vader had hem teruggenomen. Als de Heer Jezus ervoor gekozen had om voor het kruis terug te gaan naar zijn Vader. Maar, dan was hij vandaag alleen geweest. Want toen de Heere God zei, tegen Adam. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Was dat niet alleen tegen de eerste Adam, maar Romeinen 5 vers 14, ook voor de tweede Adam. En de Heer Jezus is verder gegaan. Hij is de hele weg gegaan naar het kruis. En wat is de beloning van zijn volbrachte werk? Dat is zijn gemeente, dat is zijn lichaam, dat is zijn tweede Eva. En dat is zo heerlijk als je mag leven vanuit die hechte positie. En daar wil ik de Heere zo voor bedanken. Dat hij niet een derde volbracht heeft, niet de helft, maar hij is de hele weg gegaan. En omdat hij de hele weg gegaan is, roept hij uit, het is volbracht. En iets wat vol is, daar kan niets meer bij. Iemand zei pas eens tegen mij, een pessimist zegt, het glas is half vol. Een optimist zegt, het glas, nee, andersom. Het glas is half leeg. Een optimist zegt, het glas is half vol. Maar de psalmist zegt, mijn beker vloeit over. En dat vind ik zo heerlijk. Dat leven, wat de Heer Jezus voor ons gebaand heeft, als wij dat wandelen in gehoorzaamheid, dan vloeit onze beker over. Want dat heeft de Heer Jezus gezegd. Ik wil jullie geven een leven in overvloed. In deze wereld van verwildering. Daar staat Psalm 16 vers 11. In uw nabijheid is volheid van vreugde. En daar ligt onze kracht. De Heer heeft het goede met Elia voor. De Heer heeft het goede met een weduwe voor. De Heer heeft het goede met deze wereld voor. Wat hij van ons vraagt is gehoorzaamheid. En dan hebben we de belofte dat hij voor ons zorgt. Dat wij iets voor een ander kunnen betekenen. En dat wij zijn grote werken zien. Hier op aarde. Jazeker. In deze verwarde, verwilderde tijd kunnen wij bloeien als sterren in de duisternis. En dat wilde ik brengen vanavond. Volgende week ga ik naar een rampgebied op de grens van Soedan en Kenia. Ik heb hen met de hulp van u allen en vele andere broeders de laatste maanden maïsmeel, bonen en water gebracht. En nu kwam de regen, maar weer zo extreem, er kwam een overstroming. En ik kreeg een filmpje van 73 verdronken geiten. En dat deed me zeer voor die arme mensen. Dat enige wat ze nog hebben, lag daar dood in een natte poel van water. Ik heb dat doorgestuurd naar een paar broeders. Wonder boven wonder. Ik had er helemaal niet aan gedacht. Kreeg ik heel veel geld. En ik heb 73 geiten kunnen kopen. En 600 Bijbels. En die liggen lekker klaar. Dat gaat lekker buiten mij om, die geiten, want dat is een hoop gedoe. Er moet geen blanke bij zijn, want dan heeft iedereen verdronken geiten. U begrijpt me wel. Dat doen ze maar onder elkaar. Want de broeder die dat doet, die weet welke familie geiten verloren heeft. Maar ik wil u wel zeggen, de oogst is meer dan het zaad. Wij mogen dat goede nieuws in deze wereld brengen. En we hebben een leven wat gevuld is met goede werken. Die hij van tevoren voorbereid heeft. En nog even over Elia. Hij vroeg om te sterven. En de Heere gaf hem een persoonlijke hemelvaart. Hij doet oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Neem dat mee naar Australië. Vertel het ze daar. Neem het mee naar huis. Weer of geen weer. Prijs de Heer. Amen. Toch? Er staat een dankgebed en dat gaan we doen. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk bedanken, Heer. We hebben u gewoon uw woord gelezen zoals het er staat. Want ik kan het ook niet beter uitleggen zoals het er staat, want het is uw geïnspireerde woord. Heere, dank u wel, Heere, dat we allemaal onder de loep genomen worden. Jammer dat die vrouw voor een periode twijfelde aan uw goedheid. Maar later komt ze tot het inzicht dat u een goede God bent. Dat u een God van het leven bent. Heere, ik wil u danken voor al die voorbereidingen van Elia die u met hem beleefd hebt voordat hij daar stond op de bergtop te Karmel. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u niet al zijn gebeden verhoord heeft, maar dat u oneindig veel meer doet dan wij bidden of beseffen. Heren, als er iets was in deze prediking wat niet van u was, laten we het gauw vergeten. Maar als er wel wat was, Heren, vanuit uw woord waar we wat mee kunnen voor de rest van ons leven, laten we ermee leven en er gebruik van maken. Want Elia's God is onze God. En Elia was een mens zoals wij, geen supermens. En daar danken wij u voor, want hij komt dan zo dichtbij. Hij had ook zijn zwakke momenten. Maar omdat hij bad, gebeurden er dingen. Heren, dat kunnen wij allemaal doen. Wij kunnen deze hele wereld bereizen met onze voorbeden en met onze gebeden. O Heren, wees u maar de naprediker van deze boodschap. In Jezus' naam. Amen.